Ja, soms is het leuk om prediker te zijn, maar soms is het niet leuk. Aan het denken van, ja, moet je weer zo'n pep talk houden. Daar voel ik helemaal niks voor, een pep talk te houden. En ik geloof dat een pep talk ook niet goed is. Dat we allemaal zitten hier met vragen, zit je met pijn, met emotie, wat je niet direct een plek kan vinden. En God wil ook nooit dat we er overheen schreeuwen, een soort pep talk houden van doe maar je best, wees maar sterk en hartstikke idee, we gaan toch wel weer door. Want the show must go on. Maar dat wil God nooit. God wil altijd heel dichtbij komen. Hij zegt ik zal er altijd voor je zijn. Maar wat heel heel belangrijk is, hoe ga je met de dingen om? Dat is heel belangrijk. Want het geweldige is dat als God alles schudt, kan er twee dingen gebeuren. Of jij glijdt weg, of je ontdekt dat er nog een veel diepere veiligheid in Christus is. En soms schudt God heel veel dingen, opdat zal blijken of jouw voeten staan op de rots. Of staan ze op een theologie, in een kerk, in oudste of een voorganger. Of ben je nou echt geworteld in Christus? En daarom spreekt God soms ook wel eens anders dan wij denken. Want natuurlijk, God is bewogen met ons, maar hij is niet in zelfmedelijden. Want God wil dat je leert bepaalde dingen een plek te geven, af te leggen en vooral te kijken naar hem. Dat is heel belangrijk. Deze week, toen WhatsAppte Oscar mij over deze psalm die hij las, psalm 46. Maar hij haalde in de WhatsApp haalde hij alleen maar aan over de rivier van God en haar stromen verheugen de stad van God. En ik dacht, moet eens even kijken wat in Psalm 46 staat. Dus ik doe mijn telefoontje, want WhatsApp werkt ook via telefoon. Oh, weten jullie dat niet? Zo'n ding. De grootste afgod vandaag. Maar goed, sorry. Maar het is wel goed, hè? Het helpt wel. Goed, dus Oscar die WhatsApp mij. Dus ik denk, laat eens in de telefoon kijken bij de Bijbel. Die heb je ook in je telefoon zitten tegenwoordig. Dus ik druk op dat knopje. En de Bijbel gaat open, precies psalm 46, een rivier haar stromen verheugen de stad Gods. Precies die psalm. Denk bijzonder, hè? Hoe kijk je naar dingen? God die blijft dit toch zeggen, een rivier haar stromen verheugen de stad Gods. De heiligste onder de woning van de Allerhoogste God is in haar midden. Daarom zal zij niet wankelen. Waarom zal een gemeente niet wankelen als God maar in ons midden is? Mensen kunnen falen, mensen kunnen vallen, maar hij faalt nooit. En zijn aanwezigheid is de garantie dat we niet zullen wankelen. God is in haar midden, daarom zal zij niet wankelen. Voor de dag begint zal God haar helpen, want hij is een helper. De Heere van de hemelse leger is met ons. Een burcht is ons de God van Jacob. Wees stil, laat nou maar los en weet dat ik God ben. Ik ben verheven onder de volken, verheven op de aarde. De Heere van de hemelse legers is met ons. Een burcht is ons de God van Jacob. Er staat er zo mooi achter Sela. Dat betekent, wees nou eens even stil. Soms moet je stil worden voor God om weer te begrijpen waar hij mee bezig is. Soms moet je ook los leren laten. Mensen willen altijd alles weten, alle ins en outs, maar soms moet je loslaten. En dat geldt in je huwelijk, dat geldt voor iedereen. Soms moet je loslaten om God ruimte te geven. De rivier van God verheugt het hart van God. Andere vertaling zegt, het verheugt ook de bewoners van de stad. De rivier staat voor de rivier Gods die vol water is. Oscar zong over de rivier. De rivier maakt God blij en maakt mensen blij. Die rivier staat voor het werk van de Heilige Geest. Weet je dat God soms helemaal zo kan zijn, hij is niet altijd blij met hoe wij het doen, hè? Ook niet met je christelijke werken. God is niet altijd blij met mijn daden. Waar God wel blij mee is, als ik erken dat ik eigenlijk het allemaal niet zo mooi doe, maar dat ik zeg, lieve Heilige Geest, ik heb u nodig. Weet je dat er maar één wijze is hoe we God welgevallig kunnen dienen? Dat is niet door prestatie en dwang, we moeten dit, we moeten dat, we moeten groot, dan gaan we alle christelijke dingen weer doen. Maar één wijze hoe we God kunnen dienen, welgevallig, door de Heilige Geest. In de geest van afhankelijkheid en nederigheid. Heeft u water wel eens naar boven zien stromen? Water stroomt altijd waar het nederig is, waar het laag is. Water kan een volle beker niet vullen. Als je vol bent van jezelf, zegt God, zoek maar uit. Net zolang dat je knalboom tegen de muur aanloopt en zegt, oh God, ik heb u nodig. Daarom is de rivier van God vreugd het hart van God. Omdat als we echt willen leven in de Heilige Geest, dan worden we ontmaskerd aan onszelf. Dan moeten we sterven, onze eigen kracht, ons eigen wil en ruimte geven aan hem. En dat maakt God blij. Krijg ik eens een kans. Wees nou maar stil, laat nou maar los. Weet dat ik God ben, ik ben verheven. Ik doe mijn werk in jullie. Dus ook als je worstelt met pijn en vragen. Je kan blijven worstelen, je kan blijven praten. Maar de rivier van God zal je vrede geven. En blijdschap geven. Ik bedoel, die dingen die ik nou loop te verkondigen, is niet zomaar een beetje pep talk. Moet ik echt ook zelf toepassen hoor. Want je wil niet weten wat er in zo'n week kan gebeuren. En hoe alles kan schudden. En als ik niet leer dan gewoon echt te steunen op Gods woord en hem ruimte te geven, ga je, joep, word je ook bitter en word je boos en hup, dan word je van 's nachts wakker. Ga ik denken, slaap ik de halve nacht niet. Maar dan denk ik aan Gods woord. Dan laat ik toe dat zijn woord mij vertroost. En dat ik denk van, hij is toch altijd bij me. Ik hoef de controle niet te houden, volgens mij heeft hij de controle. En hij neemt ook verantwoordelijkheid voor ons, dat is ook zo fijn. En soms moet je ook leren al je nood en zorgen op hem te wentelen. En dan heb je zo'n bakje klussen voor Jezus, dan moet je dan ook daar laten. Dan moet je niet constant hem proberen te helpen. Want dan verwek je een Ismaël. Maar God wil wel dat je die geloofshouding in blijft nemen, in volharding. En dat je denkt, dank u Heer, Jezus, u woont in mij, u gaat het doen in mij. Nou, dat was alleen over de tekst van Oscar, dat was niet mijn preek. Nou, ik zal mijn horloge uitdoen, goed rusten. Nee, ik had vanochtend ook niet zo lang gepreekt. Dus, Jesaja 60 vers 1 tot 3. Dat lijkt pep talk, maar ik zal je laten zien dat het geen pep talk is. We hebben ook er net gezongen over dat we gaan staan. Hè? Nou, God wil dat ook, dat je staat. Maar niet, ik moet staan, ik moet sterk zijn. Alles goed, alles goed. Nou, onzin natuurlijk. God is wel goed. Soms weer op ons moe van die opmerking, alles goed. Ik zeg tegenwoordig, maar God is goed, want... Jesaja 60 vers 1 tot 3, daar staat dit. Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heer gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natieën, maar over u zal de Heer opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. Ik wil graag vragen of je een kort gebed met me mee wilt bidden. En dat God ook in je hart kan spreken. Heer Jezus, hier ben ik. Ik open mijn hart voor u. Spreek tot mijn hart deze morgen. Geef mij ogenzalf, dat ik door uw ogen kan zien. Open mijn oren. Om uw woord te verstaan. Vul mij met uw Heilige Geest. En doe uw werk in mij. Amen. Soms hebben we een probleem met de Bijbel. Niet met de Bijbel, maar wel met de indeling. Omdat in de middeleeuwen is de Bijbel pas in hoofdstukken ingedeeld. En eigenlijk is het één verhaal. En we hebben de neiging als mensen alles in stukjes te knippen. Dat lijkt wel heel erg makkelijk. Allemaal in hokjes stoppen. Vooral mannen doen dat. Maar dat is niet altijd goed. En soms kan je een tekst niet begrijpen als je niet in de context leest. Als je niet ziet wat de aanleiding is. Want als je ineens zo'n tekst leest en je zit in problemen. Bijvoorbeeld hier, duisternis zal de aarde bedekken. En dat is ook zo. Hè? De wereld wordt donkerder, duisterder. Hè, deze tekst gaat natuurlijk ook over Israël. Dat God dat gaat vervullen. Maar we kunnen het ook toepassen in onze situatie. Hè? Je zit in problemen, je zit in een moment van, hé, waar gaan we heen? Het is duister om me heen, ik begrijp het niet. En vragen die je hebt, emoties die los kunnen komen. Dan zegt God ineens, nou in die situatie, sta maar op en schitter. Dat lijkt dan weer van zo'n pep talk, weet je wel. Zie je wel, ik moet helemaal niet bezig zijn met de worsteling en strijd in mijn hart en met je emoties. Maar ik zal staan, ik zal sterk zijn, ik zal de duivel een poepie laten ruiken, bij wijze van spreken. Ja, dus je kan wel, het is geen pep talk van jongens, we gaan staan terwijl we zwak zijn. Want dan begrijp je de context niet. Er is een reden namelijk waarom jij kan staan. Ik bedoel, God geeft altijd een reden. God is geen pep talk. Bij God brengt waarheid in ons leven. Als Paulus driemaal zegt in Efeze 6, als hij spreekt over de geestelijke strijd, over stel je dan op, sterk je in de Heer, zegt hij niet, doe maar of je sterk bent. Nee, zijn kracht komt in zwakheid. Het moment dat ik erken, ik ben zwak, ik heb u nodig, dan mag ik me sterken in wie hij is en wat hij volbracht heeft. Driemaal zegt hij, stel je op. Paulus bedoelt dat niet, dat ik maar staan, dat ik me helemaal beroerd voel. Maar stel je op in wat hij gebracht heeft van Christus. Dat ik ben in hem en hij is in mij en ik ben zijn uitverkorene. En hij heeft beloftes gegeven, hij heeft mijn positie gegeven. En hij wil dat ik geloof ga staan. En dat ik dus anders met mijn pijn en moeilijkheden omga. Niet in zelfmedelijden, maar gewoon zeggen van jongens, dit is een probleem aan mijn God. En dat je dus naar hem gaat kijken, dat is je sterk in de Here. In Jesaja 59 vind je het antwoord. De Heilige Geest geeft ons vier dingen waarom jij kan staan. Maar dat moet je absoluut niet willen proberen. Jezus zegt, jullie zijn het licht der wereld. Nou, je voelt je helemaal depressief en ellendig en je gaat, ik ben het licht der wereld, ik ben het licht der wereld, ik ben het licht der wereld. Ja, dat werkt voor geen meter natuurlijk. Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Ik kan licht zijn omdat hij het licht is. Begrijp je hoe het werkt? Dat werkt toch niet om te proberen? Je kan toch niet zeggen, verblijd je in de Heer. Voel me hartstikke beroemd, maar ik zal maar blij zijn, ik zal blij zijn. Je moet niet blij zijn in jezelf. Je moet blij zijn in hem. Dat is wat anders. Ik kan me helemaal beroerd voelen, verdrietig zijn, pijn hebben in mijn hart. En dan kijk ik naar hem, zoals dat lied ook zegt, denk van wauw, wat een prijs heeft hij betaald. Geweldig hoe hij is. Hij hangt aan het kruis en hij denkt aan zijn moeder. Oh, wauw. Dat raakt je hart. Denk wat goed is hij. Wat liefdevol is hij. En dan kan je je verblijden ondanks dat je pijn hebt hoe hij is. En dat hij voor je heeft geleden. En je verblijdt in wie hij is. En dat ik ondanks alles, dat we toch zijn geliefden worden genoemd. Dat we ondanks alles zijn heiligen worden genoemd. Dat God zegt, ik ben jullie God, jullie zijn mijn volk. Ja, dan kan je je verheugen in God. Nou, daar gaat Jesaja 59 over. Die laatste verse, vers 20. Vier puntjes. Waarom jij kan staan en waarom je toch heerlijkheid over je gezien kan worden. Waarom je toch in een tijd van duisternis en worsteling er sterker uit kan komen. En dat je krachtiger wordt in de Heilige Geest. En dat je juist gaat schitteren. Ik heb mensen meegemaakt in de zwaarste beproeving. Dat je ineens iets gaat zien in hun leven. Dat je denkt van wauw, wat is dat mooi. Juist door het lijden heen komt er een schittering. Komt er iets heel moois. Want ze wortelen zich in Christus. Ze vinden hun veiligheid in God. Deze vier dingen is vers 20 de eerste. Als verlosser komt hij voor Sion, voor wie zich in Jacob van overtreding bekeren. 1. 2 is, wat mij betreft, ik heb mijn verbond met u. 3. Mijn geest die op u is. 4. Mijn woorden die ik in uw mond heb gelegd. Als je die vier dingen goed begrijpt en daarin leert te wandelen, zal je merken dat je in de grootste duisternis, in de grootste strijd kan staan en toch schitteren. Want jouw bron is niet in jezelf, maar in hem. Het eerste is natuurlijk, er is een verlosser. Ja, dat is voor de wereld toch? Oh ja? Heeft Sion geen verlosser nodig? Zijn volk geen verlosser nodig? Heb jij dat ook niet nodig? Hij wil jouw verlosser zijn. Ook van pijn, van moeite, wil leren hoe je daarmee omgaat. Voor ieder die zich in Jacob bekeert, zegt de tekst. Jacob gaat eigenlijk over het woord van God. Ja, hebben wij bekering nodig als kerk, als kinderen van God? Bekering tot je heil is één ding. Dat mag je doen vandaag. Maar soms heb je zo nodig je om te keren van alles wat je merkt en ervaart, de vragen die je hebt en je echt constant te leren te keren naar hem. David die zegt, ik stel mij de Heere bestendig te alle tijden voor ogen, omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Hij zegt niet, ik zal niet wankelen, ik moet staan, ik zal niet wankelen, ik zal sterk zijn. Ja, hij was helemaal niet sterk, soms kwam het water tot zijn lippen. Maar ik stel mij de Heere voor ogen. Omdat hij aan mijn rechterhand is. De reden om niet te wankelen is omdat hij aan mijn rechterhand is. Dus pep talk is, je zal sterk zijn, je moet sterk zijn, je moet niet wankelen. Geloof is omdat hij aan mijn rechterhand is. Begrijp je wat ik bedoel? Pep talk doet schade aan je ziel. Dan overschreeuw je je eigen emoties en je pijn. Geloof maakt dat het helemaal mag bestaan. Dat je helemaal zwak mag zijn. Vragen kan hebben. Maar ik heb mijn ogen op hem. En wat hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet. Want hij toont mij de weg des levens. Ja, David is een kei erin. Nou, dat gaat hier ook over. Waarom kan jij staan? Er is een verlosser. Hey. En je mag je keren tot hem. Maar we zijn vaak zo bezig met alle rommel en toestanden. Ik heb nog niet zo lang dit blouseje, mooi hè? Ja, die broek ook trouwens, maar goed. Maar je hebt allemaal een keer aangehad. Maar ja, dan ga ik naar Smitmolde, is dat zo? Ja, dat is geen reclame hoor, maar... Was in de uitverkoop. Nee, wat ik wil zeggen is, dat als ik hou al helemaal niet naar winkels gaan. Ik hou niet van die pashokjes, ik krijg Spaans benauwd in die hokjes. En dus ik wil zo snel mogelijk naar binnen toe. Maar ja, dan ga ik naar binnen toe met een oude spijkerbroek en een oud t-shirtje bij wijze van spreken met allemaal vlekken erop. Geen zweetvlekken, want het is gewassen, maar verfvlekken. Maar als ik in een paswinkel, zo'n pashokje kom, dan ga je toch niet je oude kleren bewonderen. Doe je dat? Oh, een t-shirt. Oh, een gat in mijn spijkerbroek. Oh, dat doe je niet. Maar toch als christenen doen we dat. Soms zijn we zo vaak bezig met alleen maar bezig met oude mensen, wat niet goed gaat en de ellende. En we zijn maar aan het praten over hoe mijn oude kleren eruit zien. Maar wat je hoort te doen is eigenlijk, je pakt je nieuwe kleren, die doe je aan en je kijkt of die nieuwe kleren staan. En denk je van, wow, dat is mooi. Kijk, Gods woord is een spiegel. Ik geef kerkgeschiedenis op de Bijbelschool, maar 2000 jaar lang is de kerk over het algemeen bezig met te bewonderen hoe slecht hun oude natuur is. Ze zijn maar bezig met, oh hier is een vlekje, daar is een vlekje, dat is niet goed, dat is niet goed en zo moeten we dit, perfecte theologie en dit. We zijn ons aan het weer spiegelen in onze oude mens. Iedereen weet wel wat in hem is. Maar wat God wil is dat ik me weer spiegel in zijn woord en dat ik zie de nieuwe schepping die ik ben. God zegt, gooi die oude kleden weg. Die oude mens, leg het af. Dood het zelf, zegt het. Zeker vuur in, weet je wel, die oude mens. Je moet niet gericht zijn op je oude mens, man. Doet de nieuwe mens aan. Paulus zegt, doet Jezus Christus aan, zegt hij letterlijk in Romeinen. Doe de Heer Jezus Christus aan. Nou, hoe doe je dat? In geloof, doordat je ziet, wauw, ik ben in u en u bent in mij. En hij die in mij is, is meer dan die in de wereld is. En ik ben een nieuwe schepping in Christus. Die oude de Pieter, man. Moet je soms wel in de dood houden, maar dan moet je niet op gericht zijn. Maar zoveel mensen zijn gericht op hun pijntjes, op een oude mens en dit en dan gelijk je dat. En natuurlijk, je moet het niet ontkennen, maar je mag het wel afdoen. En je doet aan wat je bent in hem. Een nieuwe schepping. We zijn vergeven door zijn bloed. Hij heeft ons aanvaard in de geliefde. En als je dat gaat koesteren, zal je merken dat maakt weer dat je kan gaan staan. Merk je niet van, wauw, die oude mens is niet in staat om te staan, weet je dat? Wat je vroeger was. Maar je ging constant voor de bijl, je ging constant op je gezicht. Maar in hem kan ik staan, daar ging dat lied over. In zijn genade mag ik staan. Romeinen 5 vers 2, hè, door geloof hebben wij toegang tot de genade waarin we staan. Daar sta jij in. En je staat niet in alleen je pijn en je moeite, dat leer je aan God te geven. Het twee is dat God zegt, wat mij aangaat, mijn verbond is met je. Ik kan zelf zeggen, oh, waar is God? Ja, mij aangaat, mijn verbond is altijd met je. God is eeuwig trouw. Israël heeft het laten hangen door de wet, omdat het oude verbond was, gij zult. En daar ging het op vast, want God wilde niet een relatie met gij zult, met onze prestatie. Hij wilde een relatie met het volk op basis van wie hij is en zijn goedheid. Daarover zegt God ook, dat oude verbond heb ik verouderd verklaard. Ik ga een nieuw verbond sluiten met mijn volk, met Israël. En dat is eerst aan Israël aangeboden en ook door hun aan de naties. En dat verbond gaat niet over gij zult. Romeinen 8, u mag dat even kijken eventueel als u wil. Romeinen 8, vers 10 tot 12 gaat over dat nieuwe verbond. En hier Jesaja 59 spreekt ook over dat nieuwe verbond, want het gaat een verbond over de Heilige Geest. Het gaat niet over mijn prestatie. God wil met ons verbonden zijn op basis van het volbrachte werk van de Heer Jezus. Dat is een eeuwig verbond, dat zal nooit wankelen. Maar het is niet gebaseerd op mijn inspanning, mijn eigen kracht. Het is gebaseerd op zijn kracht en op zijn volbrachte werk. En God geeft in Hebreeën 8 vers 10 tot 12 geeft hij 7 punten die hij wil geven in dat nieuwe verbond. Ik zal me met jullie verbinden, zegt God. En dat is niet alleen ik wil je met jullie verbinden als je naar de kerk gaat. Begrijpt u dat? Ook niet alleen in uw stille tijd. Hij wil met jou verbonden zijn in alles van het leven. In de pijn, in de blijdschap, in de droefheid, in alles. Daarvoor wil God ook dat overal waar je mee worstelt, in je hart, met je emoties, God zegt, kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn. Ik wil verbonden zijn met jou. Daarvoor is hij ook medelijdend, want hij wil verbonden zijn. Hij wil voelen wat jij voelt. Hij wil dat je heel eerlijk bent en dat aan hem geeft. Want dat is de verbintenis van God. En wat hem betreft, God blijft voor jou altijd zo staan. Alleen jij zal pas vrede gaan ervaren als jij je met dat hart van God verbindt. God zegt, zelfs in de naam Yahweh, ik zal er altijd voor je zijn. En hij wacht totdat jij zegt, Heer, ik wil graag dat u er voor me bent in waar ik mee worstel, waar ik mee strijd. Zoals de psalm zei, laat nou maar los, weet dat ik God ben. Ik wil het delen met God, ik wil dat je integer bent, ik wil dat je dat deelt met mij. Dat is het fundament waarop je kan gaan staan. Op die eeuwige trouw van God. De God die het nooit opgeeft met je. De God die zegt, wat mij betreft ben ik altijd met jou verbonden. Dat zie je zo mooi in die gelijkenis van die verloren zoon. Hè? Dat de vader die blijft staan. Die kijkt uit naar zijn zoon. Die gast die bracht de erfenis van zijn vader door. Misschien aan de drugs, aan de hoeren, weet ik wat allemaal. Maar de vader bleef kijken, elke dag komt hij al. Wat mij betreft, zegt God, ik ben altijd verbonden met jou, want de basis is het kruis. Maar soms zijn we een beetje koppig en komen we niet terug. Maar je mag terugkomen. En het derde wat God zegt, mijn geest die op u is, mijn geest. Ik heb er al iets van gezegd. Zonder de Heilige Geest is een normaal christelijk leven niet mogelijk. Dan blijf pappen en nat houden, blijf proberen, weet je, jezelf proberen op te knappen. I surrender. Je wil gewoon helemaal ten volle erkennen dat je failliet bent. Ik heb u nodig, Heer. Als er maar 1 graadje van het karakter van Jezus komt in mijn leven, is dat dankzij de ruimte die de Heilige Geest krijgt. Want de Bijbel zegt dat hij zal komen als de andere trooster. Hij komt bij je om je troost te geven en je hulp te geven. Maar je moet niet zorgen dat je jezelf troost. Maar eerlijk zeggen, Heer, ik heb u als nodig, als trooster. Er is een God van barmhartigheid, een Vader van barmhartigheid en een God van alle vertroosting die ons troost in alle druk. En dat doet hij door de Heilige Geest. Doordat je gewoon zegt, Heer, ik heb u nodig. En de Heilige Geest is er niet alleen om te aanbidden voor de zondag. De Heilige Geest heb je juist nodig op maandagmorgen. De Heilige Geest heb je juist nodig als alles schommelt en alles geschud wordt. Want dat zijn momenten waarin je gaat zien, o God, als u mij niet vasthoudt. O God, als u mijn rots niet bent. O lieve Heilige Geest, alsjeblieft, geef mij de juiste woorden. En dat is zo belangrijk. Soms kan er zo'n nood in mensenlevens zijn, dan weet ik het echt niet wat ik moet zeggen. En dan is er een schreeuw van, o God, dank u wel dat u er bent. U zal mij de woorden geven, Heilige Geest, help mij. Wees een vriend van de Heilige Geest, man. Want als hij komt en als hij werkt in jouw leven, de geest van de waarheid, zal hij je de weg wijzen tot de volle waarheid. Over wie je bent in Christus, misschien ook over de nood van je leven. Maar weet je wat waarheid doet? Maakt altijd vrij. Maakt altijd vrij. Waarvoor ben je bang? Verberg niets voor God. Laat hem voor waarheid in het verborgene brengen. En soms kan een situatie die we meemaken in de gemeente je schudden, maar heel vaak komen er ook verborgen dingen van je hart naar boven toe. Waarom ben je zo boos? Waarom is er die diepe teleurstelling? Waarom is er dat? Want soms wil God ook, mensen voelen zich ineens onveilig. Maar is het misschien zo dat mensen jouw veiligheid zijn geworden? Mag ik het zeggen? En zou God niet willen dat je al je veiligheid vindt in hem? Dat je al je veiligheid vindt niet in goede daden, maar alleen in de kracht van het bloed, in de kracht van zijn volbrachte werk. Dat is de basis van het verbond. En daar hebben we de Heilige Geest bij nodig. En het fijne van de Heilige Geest is, dat zegt Jezus ook, hij neemt het uit het mijne en geeft het jou. Dit is het moment dat ik zeg, Heer, ik heb eigenlijk geen liefde meer voor dit of dat. Dan kan ik naar God gaan en dan wil de Heilige Geest die liefde van Jezus weer geven aan mij. En alles wat hij is en zijn karakter en zijn houding, hoe zou u zijn, Heer Jezus? Nou, dus wees nou helemaal verliefd op de Heilige Geest. Niet dat hij zal je nooit dwingen. De Heilige Geest zal nooit zeggen, nu moet je dat doen. Maar de Heilige Geest is een gentleman. En we moeten leren als kerk elke morgen te zeggen, good morning Holy Spirit, goedemorgen Heilige Geest. Hier ben ik. Ga genieten van het leven, maar u gaat het doen. U bent de werkzaamheid Gods in mijn leven. En leven uit genade en leven uit de kracht van de Heilige Geest is lood om oud ijzer, is hetzelfde. Want het is leven in afhankelijkheid. De rivier van God verheugt God en zal jouw hart verheugen. En hij wil ruimte krijgen in je leven en dat kan alleen door overgave. Het laatste wat God zegt, om te kunnen staan en verlicht te worden, om te kunnen staan en schitteren, juist in tijden van duisternis, mijn woorden die ik in uw mond heb gelegd. Nou, dan spreek je altijd over Dick Pieterman. Ja, is ook zo. Net zolang dat je het leert. Bijbelschoolstudenten weten van mij dat ze gek van me worden, omdat ik altijd, als ik de aanbidding doe, als altijd leer ik zijn bijbelteksten proclameren. Want je moet leren leven bij het woord van God. Mijn God, dit is voor mij de is mijn overleving geweest om te leren leven bij het woord van God. God legt woorden op onze lippen. Niet alleen geloof in je hart, maar leer ze uit te spreken in jouw leven. Je kan lopen te klagen, je kan met alle Jan en alle man over praten en je nood brengen en zo. Maar spreek je Gods woorden in een situatie. Jezus ziet Lazarus 4 dagen dood. Nou, je kan dat uit gaan spreken of je kan zeggen leef. We kunnen ook het Gods woord spreken in onze situatie. Je kan natuurlijk helemaal wegzinken van ik kan het niet en dat is mijn toekomst. Geef je droom aan hem, jij bent Gods droom. God zegt, ik heb een hoopvolle toekomst voor je man. Ik zal je nooit begeven, nooit verlaten. Je bent in mij een nieuwe schepping. Ja, maar hoe kom ik dan in Christus? Nou, uit hem is het dat jij in Christus Jezus bent toen je tot geloof kwam. Dus ook dat mag je rust in vinden. Het is zo belangrijk om dat te leren uit te spreken. Dank u wel, Heer, dat ik gerechtvaardigd ben door uw bloed. Dat ik uw kind ben. En dat u altijd bij mij bent. De woorden die ik in uw mond heb gelegd. Maar jij moet ze uitspreken. En God heeft een heel boek gegeven van 1000 beloftes. En als je ergens strijd mee hebt, zoek een belofte van God. En spreek dat uit in jouw leven. En blijf het uitspreken in je leven. Want dat maakt dat je kan gaan staan. Dat je gaat schitteren. En dat dat licht komt. Dat licht komt niet van jou. Dat licht komt door je relatie van Christus. Want hij is het licht. En daarom zijn wij het licht. Hij is de goede herder. En dat maakt dat we een herder kunnen zijn. Alles wat hij is, mogen wij zijn. Maar hij is de bron en niet wij. Het is dus niet door proberen. Hij wil dat we de oude mens afleggen. En de nieuwe mens aandoen. In Colossenzen 3 vers 16 staat er, het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat je in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende God dank brengt in uw harten. Letterlijk staat er dit, het woord van Christus maken woning in u. Vind het woord van God een thuis in jouw hart. Maar het is toch helemaal niet nodig om de Bijbel te lezen? Nee, hoeft echt niet. U hoeft ook niet te ademen. Je hoeft ook niet te eten. Maar de mens leeft niet alleen bij eten, bij het woord van God. Vind het woord van God thuis in jouw hart. Of vind allerlei emoties en andere gedachten, eigen gedachten, aanklacht van de duivel plaats in je hart. En dat kost inspanning, dat kost tijd om te leren in een situatie dat het woord van God in jou gaat heersen. Wauw, in Christus ben ik een nieuwe schepping, het oude is voorbij gegaan, het is allemaal nieuw geworden. Dank u Heer dat u toch altijd bij me bent, u bent mijn sterkte, u bent mijn kracht. Omdat hij aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet, want ik heb u voor ogen Heer. David deed het constant en leer het. Want dan zal je merken dat je door een situatie heen, als je er zo goed mee omgaat, dan kom je rijker uit, sterker uit. De Heilige Geest kan krachtiger werken. He, ook als gemeente zijn er veel meer mensen die gaan ervaren dat ze staan op de rots. Hij plaatst mijn voeten op de rots boven mijn vijanden en die rots is Christus. En soms zeg je, ja, nou ik heb elke keer het idee dat ik van die rots afglij. Maar je hebt mensen die laten zich van die rots afglijden en dan laten ze zich ontmoedigen door de duivel. Nou ja, kan het toch niet, ik heb het toch niet. Maar weet je, David is een keider. En weet je wat David bidt in een van de psalmen? Heere, leid mij op de rots die mij te hoog is. Hij komt er niet zelf op, maar hij blijft niet van, ik kan het niet, ik heb het niet. God, u leidt mij op de rots die mij te hoog is. God plaatst jou op de rots. En daarom laat God wil alle dingen laten medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. En als we dit allemaal goed oppakken, zal je merken dat we krachtiger eruit komen. Want dan zal de gemeente meer gefundeerd zijn op de rots. En dat is wat we altijd willen, dat hij het centrum is. En dat je zelf weet wat jouw veiligheid is en jouw sterkte is. Jezus heeft nooit gezegd, als je in mij gelooft en een bepaalde theologie aanhangt of een bepaalde kerk gaat. Wie in mij gelooft, heeft eeuwig leven. Punt. En God wil dat we daarin dieper tot overgave komen in onze afhankelijkheid. Deze week kreeg ik een WhatsAppje van Sjaak Bolderman, een jongen die helemaal verlamd is. En hij zat zo te worstelen, want hij was zo aan het worstelen van, ja, ik pak het niet, de genezing, en dan voel je je schuldig en heb je onvrede in je hart. Dus hij was al zijn vrede met God verloren. En nu hadden ze de broers meegenomen naar Gran Canaria, was een hele toestand in die rolstoel en geweldig dat ze dat hebben gedaan. Maar hij mailde mij dit. Hij zegt, ik heb voor het eerst weer vrede in mijn hart. Dat is het allerkostbaarste. En hoe komt het? Omdat je op een gegeven moment aanvaardt een situatie. Aanvaard dat sommige dingen zo gebroken kunnen zijn, maar dat je in je gebrokenheid het over kan geven. Dat lied wat we zongen, de stand, we staan op, we geven ons hart aan u. En dat je tot rust komt en het overgeeft. En niet zo krampachtig bezig bent, ik moet dit, ik moet dat, maar je komt tot overgave. En dan kan er weer vrede komen. En dat is het allerbelangrijkste wat je kan hebben in je leven. Genade en vrede, zei je van God onze Vader. Dat wil hij geven. En nergens staat er dat als het goed gaat alleen. Nee, maar dat is misschien wel juist als het niet goed gaat. Wil God je toch genade en vrede geven. En sterk je daarin. Sterk je in de Heere.